Hey, pst, snel rijk worden? Luister dan niet naar Jong Beleggen, de podcast. Want daar leren we je wel wat je met je spaarcenten kan doen, maar alleen op een veilige en verantwoorde manier. Daar heb je wat aan, op de lange termijn. Ik ben Milou, beginner, en van Pim...
Ja, ik ben er ook.
...leer ik alle ins en outs over beleggen. En dat is leuker dan je denkt, zeg ik uit ervaring.
En dat we al zo'n 4 miljoen keer beluisterd zijn, is daar wel een beetje het bewijs van.
Meedoen? Start ook met luisteren naar Jong Beleggen, de podcast.
En nu alvast een gratis tip. Start bij aflevering 1.
Welkom bij de Bright Podcast van woensdag 6 april... met de trending topics in tech van deze week. Mijn naam is Floris en aangeschoven zijn Erwin.
Hey.
Tony.
Yo.
En David.
Hoi.
Met David aan tafel gaat het natuurlijk over e-bikes, terwijl de 2 nieuwe modellen van VanMoof. De Amsterdammers waren ooit de eerste met een mooi ontworpen e-bike. Inmiddels leek VanMoof ingehaald te worden door concurrenten. Maken ze dat met de nieuwe S5 en A5 goed? Verder, Elon Musk is nu de grootste aandeelhouder van Twitter. We blijven appen in het verkeer en er komt een nieuwe DeLorean aan. We gaan beginnen. Ja, gisteren onthuld, en jij hebt er al even op kunnen rijden, David, de nieuwe VanMoof. Wat is jouw eerste indruk?
Ja, sterk verbeterd. Dan moet ik wel even zeggen dat ik op een vroeg prototype heb gereden.
Ja.
Maar een van de dingen die ik super fijn vond was de krachtsensor en verbeterde versnellingen. En dan zijn er nog een heleboel verbeteringen.
Ja, want is dat nou heel erg te merken dat het een vroeg prototype is? Is dat mechanisch dan anders dan wat we straks op de markt krijgen? Of is het vooral software?
Allebei. Ze hadden een voorwielmotor erin die herrie maakte. Dat is gewoon even een snel demo-motortje wat ze erin hadden gepropt. Ja, en ik voelde het aan de trapondersteuning. Ik ben gek op krachtsensoren. Dat betekent dat je gewoon met de kracht van je benen kan bepalen hoe snel je gaat. En VanMoof was altijd een rotatiesensor. Dat was eigenlijk een soort brommer. Je trapte en dan ging naar de 25. Nou, en in dat prototype voelde ik dat ze dan die software van die ondersteuning nog lang niet af hebben. Maar dat zeiden ze ook tegen me. Ze hebben nog een paar maanden.
Ja, want het is echt gewoon een het voelen van hoe hard trap jij, hoe zwaar druk je op de pedalen.
Ja, dat bepaalt de snelheid. Dus voor stel dat je nog nooit op zo'n soort fiets hebt gefietst, dan moet je je voorstellen dat met de oude VanMoof, van de S2, de S3, mm-hmm. ga je met je dochtertje fietsen en die fietst 13 kilometer per uur. En dan moet jij steeds een beetje trappen en dan moet je de trappers weer stilhouden. En met een krachtsensor zet je gewoon minder kracht. En dan ga je ook minder hard, net zoals op een gewone fiets zonder elektrische motor.
Ja, precies. En die VanMoof kon dus voorheen niet aanvoelen hoe hard jij met je voeten draaide.
Het was je kon zelfs gewoon bij de VanMoof, de S3 bijvoorbeeld, als je 25, de maximale officieel toegestane mm-hmm. snelheid rijdt, dan kan je eigenlijk gewoon bijna niet bewegen met je benen. Zolang die trappers maar een klein beetje ronddraaien, dan blijft die op volle kracht ondersteunen.
Ja, precies.
Ja, dat is altijd dat plaadje op straat, hè, op fietspaden. Je herkent ze ook meteen. Ja. Dat is iemand die dus met een noodgang en dan zich voortbewegen aan het fietsen, alsof hij in slow motion is.
Ja.
Maar ondertussen gaat hij dus 25 en vaak ook nog wel harder. Hè?
Ja, tot en met 37 als je die VanMoof app.
Precies. Ja. Nee, je haalt ze er altijd zo uit.
Maar goed, dus, krachtsensors, nieuwe versnellingen. Er zijn er wel meer dingen vernieuwd. Kunnen we eens langs gaan?
Ja, nou, om te beginnen, mijn grootste hekelpunt is die automatische versnellingen van de S3.
Ja.
Wat een ramp zo is dat, zeg. Op de heenweg had ik een S3 op de heenweg naar dat evenement.
Mm-hmm.
En ik reed zonder handen en toen schoot hij weer door. Dus voor degene die dat niet weet, dan schakelt hij automatisch, en dat doet hij elektrisch, naar een volgende versnelling. En ik weet niet bij welke versnelling het precies is, maar dan schiet de trapper een halve slag in de lucht door. En ik reed met losse handen, dus ik schoot bijna de ballenbuis op.
Ja, en dus, het is ook hoorbaar, toch?
Echt je hoort klak. En het is gewoon verschrikkelijk. En dat hebben ze... dat prototype was meteen... Ja, mijn eerste reactie was... hij is zoals hij moet zijn. En hoe hebben ze dat nou gedaan? Wist ik niet. Dat hebben ze me toen pas verteld. Die S3 heeft, begreep ik, 4 versnellingen. En die loze ruimte bij dat overschakelen, dan gaat hij naar zijn 1. Dus hij gaat naar een hele lage versnelling. En dan pas kan hij naar een andere versnelling. Ja. En ze hebben nu 1 versnelling eruit gehaald en dat hele probleem is weg. En het leek gewoon, Nou, eerlijk zeggen, ik heb geen uren gereden. Ik heb gewoon een paar kilometer in het gebouw en om het gebouw gereden. Dat leek helemaal weg en het was precies zoals ik me voorstelde dat hij zou moeten schakelen. En je kunt nu ook, dat kon al trouwens bij de S3, maar met een beetje omslachtige toestand. Je kunt nu echt links opschakelen met één knopje. Ze hebben dus extra knopjes. En rechts terugschakelen.
Ah, dat is wel lekker. Ja, dus je mag nu zelf bepalen van, ik zie een heuveltje aankomen, ik ga vast...
Ja, en dat kon al hoor, bij die S3 na een update. In het begin kon het niet, maar dan moest je geloof ik twee keer op ene knop. Nou ja, in ieder geval ingewikkeld, veel te ingewikkeld.
Ja, want nu heb je de...
Zit er een gate stand riem, hè, waar dat je het altijd over hebt? Zit die erop of niet?
Nee, die zit er niet op. Het is nog steeds ketting en dat is ook een filosofie van Moof. Op dat gebied denk ik dat ze een beetje... beetje appelerig zijn in de zin dat ze eigenwijs zijn. Ze zweren bij een voorwielmotor. Ze zeiden tijdens de intro ook, we gaan waarschijnlijk nooit naar een andere middenmotor of een achterwielmotor. En ze zijn anti-gate tandriem, ik snap het niet. Maar er zitten wel wat haken en ogen ook aan tandriem hoor. Maar dat is een technisch verhaal, dat laten we even terzijde. Maar nee, ze zijn zelf apentrots op de kettingkast.
Hey, trouwens, want we hebben natuurlijk, wat was het, eind vorig jaar die aankondiging gezien van VanMoof's Speed Pedelec, hyperbike. Zit daar wel ook een voormotor op en een ketting, dat jij weet toevallig?
Nee, ik denk dat dat zal wel een ander soort motor zijn.
Dat moet er haast wel, want...
Ja, ik denk niet je moet volgens mij dan ook een achterwielmotor bijna hebben of zo.
Okay.
Van middenmotor. Ik weet niet of dat kan met een...
Zo'n heilig huis is het dus ook weer niet misschien.
Nee, dan wordt het een technisch ding, waardoor ze misschien kiezen voor een andere motor. Dan moeten we afwachten.
Maar die kettingkasten zijn ze dus wel trots op?
Ja, die is... Taco, een van de twee broers, die zei, daar ben ik echt heel trots op. Want de vorige kettingkast was nog zo'n ding wat er eigenlijk een beetje bijgeraapt was. En het zat erop. En nu hadden ze hem helemaal op het frame ook ontworpen. Ik zag in de comments van de video trouwens dat niet iedereen hem mooi vond. Maar zij zijn er in elk geval heel trots op.
En überhaupt, want hij zit meer weggewerkt. Überhaupt zit bijna alles meer weggewerkt, toch? Nog dan de vorige keer.
Nou, ik zag wel wat kabels langs het stuurhals lopen opeens aan de buitenkant.
Ja, ze hebben wel die...
Dat een prototype ding?
Nee, volgens mij die... uit mijn hoofd weet ik het niet meer. Maar die remkabels die zie je, die gaan niet zoals bij een cowboy het stuur in. Als ik me goed zo meen te herinneren. Maar ik zag het gewoon, als je naar die fiets kijkt, dan is je eerste indruk, dat is gewoon een VanMoof, net zoals de S3. Maar dan ga je dichterbij kijken, ga je naar de details kijken. En dan zie je echt hele andere dingen, zoals de voorrem, die zit meer achter de vork verwerkt. En zo zijn er allerlei details. Ook de lampen zijn anders.
Ik had ook het idee dat de stuurpen wat langer was. Dat hij wat meer een knik heeft.
Ja, dat stuur vind ik zelf nog mooier geworden.
Want je zit rechterop, Dave?
Maar misschien nog niet helemaal. Ik was zo enthousiast dat ik het eigenlijk een beetje vergeten ben toen. Het zat gewoon lekker. Je zit iets rechterop en ik denk dat je nog steeds die stuurverhoger dingen erbij krijgt. Ik vond hem in ieder geval lekker zitten en lekker fietsen.
En over dat stuur gesproken, daar zit nou ook een nieuw soort interface in, toch?
Ja, wat je eerst had was die display die in de bovenste framebuis zat. Die is nu helemaal weg. Alle mensen die onze video hebben gekeken waren er even blij mee. Ik ben er nooit blij mee geweest met die display. Want die display vond ik ronduit gevaarlijk. Want je moet gewoon echt je hoofd helemaal naar beneden draaien om te kijken hoeveel sap er nog in de accu zit of hoe hard je gaat. Dus je hebt je ogen gewoon helemaal niet op de weg. En als het heel fel zonlicht was, dan zag ik het ook niet meer goed. Dat is ook het argument wat VanMoof onder andere zelf ook hanteerde. En nu hebben ze de zogeheten halo ringverlichting. Dat zijn twee LED. Hoe moet ik dat dan zeggen? Ringen. Ja, het zijn strips die op het stuur zitten naast de rembevestiging. En die geven eigenlijk met LED kleurtjes en een soort verloop van het LED licht aan hoeveel sap er in de accu zit en hoe hard je rijdt.
Ja, we worden even afgeleid ondertussen door de zonwering die automatisch naar beneden gaat. Terwijl het donkergrijs is en regent. Maar goed, oké. ICT-problemen hier, denk ik, op Mediapark.
Ja, want hoe ziet het er dan precies uit, die Halo Ring? Want wat zie ik als het bijvoorbeeld als hij bijna leeg is? Wat, verschiet hij van kleur of loopt het streepje leeg?
Ja, dat kan allemaal. Maar dat bedoel ik met kleur. Volgens mij kan je van alles instellen. Ik heb die app eigenlijk niet gezien, want het was allemaal heel vroeg prototype. Maar je moet je gewoon voorstellen dat die ring een bepaalde lengte heeft. En als hij dan leeg is, ja, dan zie je het onderste gedeelte van die ring. Die is dan verlicht. Is hij helemaal vol, dan is hij gewoon vol.
Maar ik bedoel, ik heb de fiets uiteraard nog niet gezien. Ik heb zelf wel ook een Vermoven, een S2 trouwens. Op papier, en wat ik ook even in de video van jou al zag, ik ga dat denk ik toch wel missen. Niet zozeer de plek waar dat display zat, per se. Had ik er niet zo'n last van, vond ik het geloof ik toch niet zo gevaarlijk. Want ja, zoveel informatie staat er nou ook weer niet op, maar dan wist ik gewoon van ja, oh, ik rijd nu 24 kilometer per uur. Of ik rijd 28 kilometer per uur. Of,
nou, dat klopt.
Die exacte getallen ben je kwijt.
Ja en nee. Lekker antwoord is dat altijd. Ja en nee. Het is een visuele herkenning, maar je kunt gewoon ook kiezen voor een smartphone op je stuur. Want hij wordt geleverd straks met een SP Connect. Dan weet je het alvast.
Nou, dankjewel Cowboy, denk ik dan.
Ja, wel, bij Cowboy hebben ze het net nog iets eleganter gedaan. Daar is het ook draadloos opladen. Dat heeft als nadeel bij de Cowboy dat er geen enkel ander stuur op kan. Dat is allemaal zo geïntegreerd. Maar je moet dan wel een SP Connect hoesje te zijn de tijd kiezen. Maar je kan ook gewoon zelf een systeem erop zetten. En ze hebben dan gewoon een VanMoof dashboard app. En dan kan je nog steeds zien dat je 25 rijdt of hoe hard.
Nou, ik zie mezelf niet met een VanMoof hoesje om mijn telefoon.
Nee, dat is niks voor jou.
Nee. Nee, want het is dus om voor de goede orde een hoesje met achterin een soort van gat. Wat je dan over een...
Ik ben helemaal... Ik zit helemaal in dat SP Connect ecosysteem. Want ik heb het op mijn motor, in mijn auto, ik heb het thuis. Maar ik kan me heel goed voorstellen dat sommige mensen dat helemaal niet willen. Want het is niet het mooiste.
Het is niet mooi, maar het is wel het werkt
het is
wel,
functioneel.
Toch? Ja, want als hij vast zit, dan zit hij ook echt vast.
Trouwens, nu we het toch over opladen even hebben. Wat denken jullie dat de meest gevraagde feature op die fiets was? En dat zit er nu ook op.
Ja, dat zal dan wel dat USB opladen zijn, toch?
Ja, dus zit aan de voorkant zit een dingetje en dan kan je smartphone nu via USB opladen.
Wat voor wat
met
voor
kabel?
Poort?
Met een kabel.
Ah,
dat kan dan. SP Connect heeft dan weer een draadloze unit die je er weer op kan zetten.
Maar dus als VanMoof dadelijk met zijn eigen houder komt voor op de fiets, om je telefoon in te draaien en vast te zetten, laat hij dan ook tegelijkertijd op of niet?
Nee.
Oh.
Dat doet Cowboy. Maar dan ga je een integratie maken die zo ingewikkeld is dat het stuur er niet meer af kan.
Zeg maar wel dat de turbo boost knop er nog op zit, hè?
Uiteraard.
Ja, want je hebt nou vier knopjes dus natuurlijk, toch?
Ja, je hebt vier knopjes, ja. En ze zijn niet alleen verschillend van vorm, maar die schakelknopjes die zijn iets kleiner en die voel je ook gewoon. Je hoeft niet te kijken. Of zo.
Ja, precies.
Dat hebben ze wel goed gedaan.
Je hebt dan schakelen, op en neer, boost en de bel.
Ja, ik heb de bel niet uitgeprobeerd.
Ah, okay. Nee, ik vroeg me af of die nog steeds zo raak klinkt. Want nu, je hebt een tijdje... eerst had hij een normale bel.
Nee, ja, op de S2, daar zit zo'n...
Die duikboot.
Ja, daar reageert niemand op. Ik heb die fiets al een paar jaar.
Die duikbootping.
Je rijdt gewoon voor lul als je met die bel... Dat is de slechtste bel ooit. Ja. Niemand herkent dat als fietsbel.
En ik weet het, maar alleen het zit niet in mijn reactie. Dus ik weet dat die bel is. En alsnog, als ik het hoor, dan denk ik, hè?
Wat hoor maar ik op de nou? S3 kon je die bel aanpassen, toch?
Ja, ik heb hem gewoon op zo'n de klassieke bel gezet.
Daar reageert iedereen op.
Bij dit ding heb ik begrepen, dat ding zit helemaal vol met sensoren, waar ze nog niet zoveel over wilden vertellen. Ze had, net zoals bij de Cowboy en... een air sensor, hè? Dan kunnen ze iets van de lucht meten. Maar ze zeiden, in de loop der tijd kunnen wij zoveel nieuwe features via software en firmware updates toevoegen. En ik geloof dat je straks zelfs een halve disco kan maken van al die koplampen en die lamp achter en zelf allemaal dingen kan aan. Dat is voor de jonge generatie.
Leuk. Het schopslot, wat is daarmee gebeurd? Zit dat er nog op?
Ja, dat zit er nog op. En de verbetering, ik heb het niet uitgeprobeerd trouwens, maar de verbetering is dat als je nu dat schopslot op slot hebt staan, je komt de supermarkt uit en dan loop je naar dat ding toe. En dan moest je op dat knopje drukken en dan moest je de fiets bewegen om te ontgrendelen. En nu loop je gewoon naar die fiets, drukt op het knopje, klak, komt los. Dus dat één stapje minder werk.
Oh, mooi. Vind ik ook wel weer een groot voordeel. Want die van Moof, die is nog ook soort van geschikt om zonder het smartphone te gebruiken. Stel je wil die even thuis laten of je hebt geen zin in de hele riedel. Zo'n cowboy bijvoorbeeld is echt gewoon super erg gekoppeld aan je smartphone, toch?
Ja, nog meer. Maar ik moet zeggen, ik heb een jaar van Moof S3 alleen gehad. Eigenlijk is een goed oud ringslot veel sneller dan... ik heb zo vaak dat ik naar die fiets toe loop en dan moet ik weer die pincode intikken. Daar word ik helemaal gek van.
Ik heb een S2 dus. We zitten ook al zo'n... een S2. Er zit ook al een schopslot op. Het was het eerste model waar dat op werd geïntroduceerd. Ik had trouwens geloof ik de tweede S2 ter wereld die was gejat.
Ja.
Het was er eentje in Barcelona, die van mij in Amsterdam optreed. Ik had hem 3 dagen, hupstee, footsie. Anyway, maar de...
En nooit getraceerd trouwens.
Nee, want hij was in een flat beland. En die bikehunters, en met GPS-tracking...
Ja, spannend.
Ja, ze kunnen het wel pinpointen, maar niet de hoogte in.
Ja, wij dachten meteen, daar gaan ze. De bikehunters hebben meteen... Ja, nee,
we zaten op de eerste rij te smullen, popcorn erbij. Ja. Het kaartje in beeld, hoppatee, refresh.
Maar helaas.
Maar nee hoor. Nee, maar goed, dan krijg je uiteindelijk dus een nieuwe... dat is die verzekering eigenlijk van hen, Peace of Mind. Heet dat nog steeds, toch? Ja. Geloof ik, ja. Maar ik heb toen in ieder geval ook voor het zicht... heb ik er gewoon zo'n simpel ringslotje op gedaan.
Ah, oké, ja.
Want dat was natuurlijk, ja, misschien begint ook het... Beginnen dievengilden eraan te wennen. Maar ja, op het oog, zo'n fan boven met alleen een schopslot. Ja, ik zie geen slot, denk je wel.
Nee, je kunt hem natuurlijk gewoon nog optillen. Dus ja, zeker als het dan bijvoorbeeld 's avonds is, dan kan hij nog steeds een busje in.
Ja, maar goed. Dus zo'n ringslotje, oké. Okay.
Ik heb in ieder geval snel, ook eentje. Ik ken ook mensen die helemaal geen geofencing problemen hebben. Die komen met een smartphone aanlopen. De fan boven wordt meteen herkend. Nou, ik bij mij 50% niet en dan weer wel. Want ik werd er wel eens kriegel van.
Maar David, als je deze fiets helemaal bekijkt. Hè, de belofte, die was vorig jaar. Van we gaan elk onderdeel van de fiets helemaal opnieuw uitvinden. Herontwerpen. De manier waarop een fiets wordt gemaakt wordt helemaal anders. En het onderhoud wordt veel beter. Dat was de belofte, hè, geloof ik. Komen ze er in de buurt van wat ze hebben beloofd?
Nou ja, dat weet ik nog niet. Want dat moet de tijd natuurlijk leren. Wat ik wel weet, is dat ze... toegegeven hebben dat ze echt problemen hadden met die fietsen. Ze streven er nu naar om... bij de S3 wilden ze er 100.000 verkopen. Ze willen nu 1 miljoen van deze S5 in ieder geval op termijn gaan verkopen. En toen zeiden ze ook van... die problemen die we met die S3 hadden... dat kunnen we ons niet meer permitteren. Dus zij noemden zoiets van een factor 10... de kwaliteitscontrole verbeterd. Dus in die fabriek schijnen ze... trilplaten te hebben. Ze hebben allemaal machines gebouwd om alles te testen. Ze hebben elk onderdeel helemaal opnieuw ontworpen. Echt niks is hetzelfde. De accu niet, de motor niet, de versnellingen niet, de remmen niet.
Maar ja, dat klinkt ook allemaal mooi. Dat is een mooi praatje, maar de problemen waren natuurlijk echt serieus. Hè?
Want
ja,
hadden meer dan
10% uitval. Ja. Ja, dat is gewoon killing voor je bedrijf, hè? Als je dat niet fixt.
Ja, ik denk dat zij moeten nu gaan bewijzen dat ze dat voor elkaar hebben. Wat ik nu net vertelde met al die trilplaten, et cetera, is wat zij mij vertellen. Is natuurlijk niet wat ik ondervonden heb. Ja, en we zullen het snel gaan merken. Want je kunt ze nu al bestellen, maar in juli worden geloof ik de eerste geleverd. Ja, verwachten ze wel, ja, bij elk nieuw product, het maakt niet uit wat je maakt, zijn er altijd wel wat start-up. Maar ze streven er echt naar. Ze hadden het over, we willen echt naar die 1%, want anders redden we het niet.
Nee, maar we hebben trouwens de hele tijd over de S5.
Ja.
Die A5, die is helemaal nieuw, hè?
Ja, want we hadden natuurlijk eerst de X3.
Vond ik toch altijd stiekem wel een heel leuk modelletje.
Ja, ze wilden het nog toegankelijker maken. En dus een doorstapframe wat nog lager was. En,
je mag het geen damesmodel noemen, hè, eigenlijk.
Ja, het mag niet. Ik doe het ook niet meer. Een unisex model.
Ja.
Daar zit meer een A-vormig frame in. Ik geloof wel dat hij diezelfde formaat wielen heeft. Maar de een vindt hem foei lelijk.
Hetzelfde formaat als de X-modellen.
Ja, volgens de X, ja.
Heel kleiner dus. Ja,
absoluut.
Ik zie er trouwens meer een 4 in, hoor. In dat frame dan een A, maar goed.
Een A op zijn kant misschien.
Ja, ik zit er dat is helemaal... Het schijnt echt, het is al eerder gezegd, dat daarom heet hij ook S5. ongeluksgetal in Taiwan. Dat ze echt op de fabriek zaten. Allemaal ingenieurs en mensen van... dit kan niet waar we mee bezig zijn. Ze waren schijnbaar zelfs de digitale documenten gaven ze andere namen. Omdat het een ongeluk is. Zo'n soort verhaal hadden ze.
Wauw. Maar trouwens, dat klopt ook wel natuurlijk dat het de vijfde generatie is. Hè? Want je had allereerst de Electrified en toen de Electrified S en toen de S2. Dus het, qua telling klopt het eigenlijk wel.
Ja, ze hadden als ander argument van... we zijn hier 2 jaar mee bezig geweest, zoveel tijd ingestoken. It's a giant leap.
Ja, leuk geprobeerd. Hè? De tijd tussen de vorige 2 modellen was ook 2 jaar. Maar goed.
Okay. En of je dan een S5 wil, dat ligt eraan hoe oud je bent. Want ik ben van de generatie van de dienstplicht. Als je niet in dienst wilde, dan hoopte je of je probeerde een S5 te krijgen. Oftewel, dan werd je geschift verklaard en dan hoefde je niet in dienst.
Ja. Hoe deed je dat dan?
Kunnen ze ook postuum nog aangeven, Dave, volgens mij?
Ja, waarschijnlijk wel. Ja, dan moet je gewoon, weet ik veel, rare dansjes gaan doen. Ja, recalcitrant zijn, gek doen. Bij de keuringsarts
op schuim op je mond.
Gaan pissen in zijn kantoor. Weet ik veel, iets waardoor je gek verklaard bent.
Ik ben wel benieuwd, Dave, of zij niet, of zij nog last hebben gehad. Net als andere e-bike merken. En aan de ene kant van de enorme groei. Want het is een enorme vraag naar e-bikes. Kunnen ze niet aan, de meeste van die merken. Maar ook naar die chiptekorten. Het schijnt dat ze daar toch wat minder dan last van hebben. Vreemd genoeg dan grotere onderdelen, leveranciers en dergelijke.
Ja,
ze hebben natuurlijk een hele eigen fabriek.
Ja. Ja,
ze doen alles zelf. Hè?
Dat is achteraf slim geweest, toch?
Ik kan je bijvoorbeeld een van de voor, maar ook nadelen is dat zij bijvoorbeeld die remmen van de Van Moof, maar dat geldt ook bijvoorbeeld voor de Cowboy. Dat zijn eigen fabrikaat remmen. Het gaat vooral om die reservoir dingen. En dat komt omdat ze eigenlijk wil Van Moof, geloof ik, Shimano. Maar Shimano heeft op dit moment wachttijden van dik 2 jaar tot 2,5 jaar. Dus als jij een fabrikant bent, dan kan je gewoon niet aan Shimano spullen komen. Dus dan gaan mensen of een ander merk kiezen of het zelf bouwen. En omdat ze eigen fabriek hebben, hebben ze dus iets wat minder last van leveringsproblemen. Maar ook zij zullen zeker last hebben daarvan.
Hey Dave, jij kent die broers, hè? Al eigenlijk van way back. Ik kan me herinneren dat jij op de allereerste prototype Van Moof fiets gewoon. Niet eens e-bike, maar fiets zelfs rondreed.
Nou, sterker nog, ik heb
meegewerkt, toch?
Onderdelen gemaakt in mijn werkplaats. Want een van die broers, Ties, die woonde boven mij. Die woonde bij mij in het pand.
Ja.
En toen ze met die kenmerkende koplampen kwamen. Dat waren trouwens koplampen waar kleine zonnepaneeltjes in zaten. En die werden normaal gesproken geïntegreerd in de landingsbanen waar de 747's en dergelijke op landen.
Ja.
En daar hadden zij gekozen, maar die passen niet in dat frame. En toen heb ik op de draaibank de eerste 50 Van Moofs ooit, heb ik de lampjes voor afgedraaid, zodat ze in dat frame pasten.
Mooi man. Hé, hey, maar intussen, ze hebben ook natuurlijk allemaal investeringen aangetrokken. Hoeveel is er inmiddels ingepompt intussen?
De afgelopen 2 jaar was het in totaal 180 miljoen dollar.
Zo.
Ja. Dat is echt gigantische hoeveelheid geld.
Ze zijn net verhuisd of uitgebreid naar Amsterdam-Noord,
toch? Het is echt ongelooflijk. Ze zijn in die
Hoe is dat bedrijf veranderd? Je hebt dat natuurlijk van dichtbij meegemaakt, zo door de jaren heen.
Ja, dat begon echt... 2 broers met nog een paar mensen die eerst een andere... Die hebben wij volgens mij ook nog gereviewd. Strida, dat vouwfietsje, kan je dat nog herinneren? En vanuit daar zijn ze Van Moof begonnen, Wieboudstraat. Ja, en nu dan maken we een enorme sprong. Ik begreep dat ze vorig jaar, of in ieder geval in de pandemie, van 250 naar 900 man zijn gegroeid.
Zo,
ja. Ze zitten in Amsterdam-Noord op een prachtige locatie. Ja, toen wij daar tijdens de introductie was, ja, het straalde echt jongheid uit. Een beetje zo echt zo'n sfeer van, daar wil je allemaal jonge, dynamische mensen, je wil daar werken. Dat echt ik vond het hele leuke ervaring om dat te zien.
Maar als we dan even kijken naar de prijs, want we blijven Hollanders. De S5 en de A5, die kosten allebei €24,98. Tot nu toe zat Van Moof steeds net onder de 2000. Nu zitten ze een beetje op het prijspunt van de Cowboy en die Velorettis. Is dat ook de klasse waar ze wat jou betreft invallen?
Ja, de S2 zat nog boven de 2000. Ja. De S3 was de eerste die...
De S2 zat zelfs boven de 3000 volgens mij. Ze zijn toen met de €1000 gezakt omdat ze die fabriek hadden gebouwd. En daardoor veel goedkoper konden. En even kleine anekdote, maar Taco, de andere broer, die baalt als een stekker dat hij die prijs niet onder de 2000 kan houden. Maar dat komt gewoon door al de supply chains. Een container kost opeens 10 of 15 keer zoveel, et cetera, et cetera. Dus je, niemand kan... iedereen heeft prijzen die omhoog gaan. Maar jouw vraag was... Ja, hij zit in de Veloretti Cowboy klasse. Omdat het gewoon hippe, moderne design bikes zijn. Ja, dat is echt een bepaalde klasse e-bike. En die zitten allemaal zo ongeveer... De een is 200 duurder, de ander misschien 100 goedkoper. Maar wel ongeveer in die 2500.
Ja, Dave, de betere gazellen e-bikes en zo. Die
zijn veel duurder.
Ja. Toch? Ja.
En die is minder mooi.
Ja.
Nou ja, dat maar was mooi is natuurlijk niet alles. Hè?
Nee, dat is zo.
Dat was natuurlijk ook wel echt de verdienste van Vermove. Je noemt het ook in je video. Dat zei je noemt het even kort samengevat, de eerste designbike. Maar we kwamen natuurlijk wel uit een landschap waarbij... De accu zat onder de bagagedrager. Ja. En opeens zag je zo'n soort fiets. En je denkt van, hey, wauw, een gave bike.
Met die...
En oh, het is ook nog eens een e-bike. Ja.
Ik herinner me nog dat ik op een van die eerste 50 fietsen... waar ik die lampjes inbouwde. Ik woon 700 meter van de Albert Heijn. En dan reed ik naar de Albert Heijn. En dan had ik al 3 gesprekken gehad. Gewoon die mensen, dat kenmerkende frame wat nu zo gewoon is... Ja, dat was zo opvallend. Ja. Terwijl het gewoon een opa-fiets was, maar dan met een dikke buisframe. Nou, dat was eigenlijk voor het eerst dat ze dat er mooie designfietsen leek. Dat leek wel het begin daarvan, ja.
Het is toch knap dat, zeg maar, die... er is een wereldwijde markt. Weet je wel, een gigantisch aantal fietsen. Maar er zijn maar weinig merken die het voor elkaar krijgen om zo'n fiets te lanceren. Een hele gigantische media-aandacht wereldwijd. Hè? Dat gaat, de Amerikaanse media waren er ook vol mee bezig.
Ja. Ze willen volgens mij de wereld veroveren met hun...
Dat is trouwens natuurlijk wel, Toon. Dat is natuurlijk ook een beetje de dankzij Thomas Rickert hier van de First. Die woont in Amsterdam.
Ja.
Krijgt die hele fietscultuur mee... En de opkomst van e-bikes en design e-bikes.
Het helpt wel als je een hele grote hele site hebt... die elke keer over alles wat je uitbrengt schrijft. Ja. Maar ze doen het goed in Amerika, toch? Dat is echt zo.
Ja, volgens mij doen ze het inderdaad heel goed, ja.
Ja, maar ook omdat Amerikanen natuurlijk tot nu toe... in Amerika valt er ook heel veel niet te fietsen. Omdat alles daar zo groot is en op de auto... dat je met een normale fiets... Ja, is er ook
geen begin aan. Ja, daar is er geen reet aan.
Nee, het is te ver en te groot allemaal. Maar met een e-bike zijn ineens de afstanden daar wel goed te doen.
Ja, dat is denk ik de doorslag dat de Amerikaan nu ook aan de fiets gaat. Omdat hij ondersteuning heeft. En vergeet niet dat wij hebben dan een vlak land, behalve dan Limburg. Ja. Maar in heel veel andere plekken moet je ook de heuvel op. Ja. Maar dan ga je ook niet zo snel naar je werk in je pak zwetend de heuvel op. Nou, een e-bike wel.
Over een paar maanden eindoordeel, denk ik, als je iets langer kan proberen.
Ja, ik moet ook wachten. Ik weet niet wanneer we de testfiets gaan krijgen. Ik verwacht ergens eind juni. Dan kan ik pas echt een oordeel. Want dit was wel een hele korte eerste indruk. Maar ja, ik denk wel een soort van redding. Want
ze hadden dit wel nodig, hè?
Ja, ze hebben dat op meerdere manieren nodig. Ze waren altijd heel innovatief. Ja, het feit dat ze nu eindelijk een krachtsensor hebben, vind ik heel belangrijk. Gaat trouwens wel door een hele grote groep van MOVE-rijders. Die gaat dat niet leuk vinden, denk ik.
Maar de rotatiesensor zit er nog steeds wel ook op, hè?
Ja, je kunt er eigenlijk van uitgaan dat bijna elke fiets met een krachtsensor... die heeft ook een rotatiesensor. Dat is een technisch verhaal. Alleen, het gaat vooral om dat je gewoon zelf kan bepalen hoe hard je fiets... in plaats van dat die vol gas weggaat met je... Ja. Als gevolg van die rotatie.
Maar goed, de boostknop zit er ook nog op. Dus de mensen die van MOVE leuk vinden, omdat het eigenlijk stiekem een soort brommer is... Die kunnen waarschijnlijk met de S5 en de A5 nog steeds uit de voeten.
Ja, je hebt een hele grote kans dat ze... Ik denk dat ze iets van 3-4 ondersteuningsstanden hebben. Dat ook de turbostand bijna hetzelfde is als het was. Maar...
Ja, precies.
Maar het lijkt mij echt dat de echte uitdaging is... om het percentage mensen met problemen... dat echt naar beneden zou moeten, toch?
Ja, ze moeten dat imago, dat is niet goed. Van de reliability. Ja.
Heb je al gekeken naar die ene Facebookgroep? Hoe werd gereageerd op deze aankondiging?
Nee, want ik denk dat...
Tony?
Ik heb er ook wel eens gekeken.
Ik durf bijna niet meer te kijken.
Nee, dat is heftig, hoor. Wat daar voorbij kwam.
Je had wel een leuke comment ook. Dave,
er was bij onze video een comment van iemand van... Ik hoop dat het allemaal verbeterd is. Want ik ken alle error codes van de S3 uit mijn hoofd. Nou, dat zegt genoeg.
Ja.
Ja, nee, daar moeten ze echt wat aan doen.
We gaan door met het hoorspel waarin we elke week een techgeluid laten horen. En dit was het geluid van vorige week. Ja, niemand wist het juiste antwoord. Nee.
Nee. Oh.
Nee, ja, een beetje gek geluid ook. Maar hebben we een hint? En die luidt, het leek wel 1 april.
Het leek wel 1 april.
Ja, dat is hem. Komt hij nog een keer? Ja, als je denkt dat
doen,
je... Ja, vind ik wel. Als je denkt dat je weet wat het is, stuur dan je antwoord naar podcast@bright.nl. En onder de mensen die het juiste antwoord insturen, verloten we dat gewilde Bright t-shirt. Dan door met een rondje kort nieuws. Elon Musk heeft 9,2% van de aandelen in Twitter gekocht. En is plots de grootste aandeelhouder van het bedrijf. Laatst dreigde hij juist nog weg te gaan van Twitter. En zijn eigen social media merk op te richten. Want hij vond dat Twitter te streng was. Te weinig gaf om vrijheid van meningsuiting. En nu komt hij juist in de raad van bestuur van Twitter. Waar CEO Agrawal en Musk allebei heel tevreden mee zijn. Critici zijn minder blij, want die vrezen dat Musk nu niet meer hetzelfde wordt behandeld als andere gebruikers, terwijl Musk juist vaak nogal fel is op Twitter. Maar ja, als je gaat geen bestuurslid uit van Twitter schoppen, toch? Wat denken jullie ervan?
Ja, ik vind het wel typisch. Het is wel echt een soort klassieke Musk-move. Inderdaad, ja. Eerst een beetje zeiken, dan een beetje dreigen en dan ondertussen zo'n move plaatsen. Dus hij had die order al lang,
ja,
die bestelling al lang doorgegeven aan zijn portefeuillebeheerder of wie zal het zijn. En van zorgt dat ik iets van 10% van de jaarlijk krijg. Dan ben ik gelijk ongeveer een soort baas bijna. Maar dat is hij trouwens niet. Hij zit in de raad van bestuur. Hè. Dat is, ja, niet de dagelijkse leiding van het, nee, bedrijf. Hij zit niet zelf aan de knoppen. Hij staat de directie van het bedrijf eigenlijk bij. En zo'n bestuur die geeft hen feedback en
ja,
zo.
Het is dus ook geen dagelijkse functie of zo.
Nee,
dat is gewoon,
zeker,
nee,
niet, zeker, nee, niet.
Want hij, nee, überhaupt heeft hij al genoeg te doen eigenlijk. Ja.
Hoeveel macht heb je dan als je in het bestuur zit? Wat voor...
Nou, je kunt wel... Het zwaarste middel is dat je bijvoorbeeld de CEO de laan uit kan sturen bij wanbeleid. Ja. Of,
met de meerderheid volgens mij. Van
nee, precies. Of in sommige gevallen zelfs alleen maar unaniem. Of,
ja.
Dus je bent niet machteloos. Hè, maar ja, je bent een beetje de soort raad van wijzen. Ben je voor een bedrijf?
Ja, hij doet dit vooral. Weet je, het merk Musk is hier gewoon weer. Hij is echt goed in PR. Want hij gaat dan ook zo'n poll houden van: willen jullie die edit-functie? Nou, dag later zegt Twitter zelf: we werken aan die edit-functie. Dat, ja, waardoor jij als normaal gebruiker denkt: van, oh, maar hè, Elon Musk die is nog niet binnen. Of er begint ineens van alles te veranderen. Terwijl Twitter heeft ook weer een beetje nu verduidelijkt: van ja, maar we houden even. Wij zijn zelf met dingen bezig. Is niet het raad van bestuur ons...
Nee, voilà. Ja, nou, dat gaan ze natuurlijk wel vaker krijgen, dat soort gezeik. Ja. Kijk, we zijn eigenlijk net van Trump af op dat medium. En ja, nu lijkt hij opeens door een soort op te staan.
Ja.
Nog meer dan die al deed, Tony.
Want, ja, wat er achter schuil gaat, is dat hij heeft een jarenlange conflict met de Amerikaanse beurstoezichthouder, de SEC. En die wil hem eigenlijk verbieden om überhaupt tweets te versturen zonder dat ze door juristen zijn gecheckt of ze impact op de beurskoers hebben. Dat gaat dan over Tesla.
Ja.
Heeft hij in het verleden natuurlijk incidenten mee gehad. Gaan we niet helemaal op in. Maar dat ligt er nog steeds. Doordat hij onder druk toen een schikking heeft moeten treffen met de SEC. En hij baalt van die schikking. Hij baalt dat hij dat getekend heeft. Dat ze,
maar
er
is toch geen oplossing daarvoor?
Nee, absoluut. Hij heeft nu weer een aanklacht ingediend tegen de SEC. Dat verbod van tafel moet. De schikking weg moet. Hij moet gewoon kunnen schrijven wat hij wil. Nou, hij is daar zo boos over dat wel eens de reden kan zijn dat ik van, hey, wacht, als ik ze nog meer wil pesten, word ik aandeelhouder van Twitter, de grootste. Hoeveel zou het kosten? Ik ben de rijkste man. Nou, nu krijgt hij nog meer problemen met de SEC.
Hoe kan hij daar dan die SEC mee pesten dan?
Nou ja, die gaat hij natuurlijk nog meer problemen mee hebben. Alles wat hij nu tweet over Twitter. Ja, het is gewoon ook een troll, hè? Laat wel wezen. Ja. Uit zijn gedrag blijkt dat hij gewoon een heel moeilijke persoonlijkheid heeft.
Ja.
En het maakt hem niet zoveel uit als hij nog meer problemen krijgt. Want hij heeft al heel veel problemen.
Ja, want ik las ook, hij heeft op staan en sprongen en moest hij zijn formulier opnieuw invullen. Want je moet een bepaald formulier invullen als je zoveel aandelen overneemt. En dan moet je een bepaald hokje aankruisen van, is dit een soort van, weet je wel, is dit een soort activistische overname? Hij had gezegd nee, terwijl ja, dit is op zich wel een vrij activistische. Dus hij heeft nu alsnog maar kennelijk, want het is meer romslomp. Dan moet je aanvinken, ja, dit is een soort half activistische aandelen overname. Want hij doet dit niet, hij doet dit niet zeg maar uit interesse in de koers van Twitter.
Ja, nou ja, ik bedoel, ik vind het wel ergens een beetje jammer, weet je. Ik bedoel, ik vond Musk wel misschien bijna een soort wel spirituele troonopvolger van Steve Jobs.
Ja.
Hè, met alles wat hij toch bereikt heeft en bewerkstelligd. En ik vind het de laatste tijd jammer genoeg. Ja, weet je, hij is natuurlijk nu de rijkste man ter wereld. Gaat het alleen maar over dit soort crap? Ja.
Je hebt de rijkste man ter wereld die eigenlijk de hele nacht bezig is met memes versturen.
Dat is niet, joh.
Ja, dat is toch een waste.
Ja. De impact die die man heeft. Kijk naar de cryptomarkt. Hij noemt een coin en wam. Iets wat totaal nutteloos is, is opeens...
En expres ook, want die cryptomarkt is niet gereguleerd. Dan krijgt hij die SEC niet meer op zijn dak. Maar dan kan hij alsnog wel zelf flinke winst pakken. Ja,
hij kan gewoon hele markt beïnvloeden met één tweet.
Het is toch jammer. Je bent toch gewend dat zulke types in een ivoren toren zitten. Wat ook niet perfect is, maar... De mate waarin ze
Je zou toch denken dat zodra mensen zeg maar een dermate niveau van macht eigenlijk ook bereiken, ja, dat je volgens mij hoe machtiger je bent, des te bescheidener zou je het eigenlijk
moet ons voetvolk toch een beetje ontstijgen op een bepaalde manier.
Ja,
hij meent zich te veel in de
hij gedraagt zich eigenlijk steeds meer als een soort verwend kind die die dan als een soort bully om zich heen begint te slaan. Ja, een beetje jammer eigenlijk. Mijn beeld begint een beetje af te bokkelen van hem.
Jammer. Dan het aantal Nederlanders dat de mobiele telefoon gebruikt in het verkeer neemt toe. Dat meldt verzekeraar Interpolis, die de situatie al lange tijd in de gaten houdt. In een onderzoek in opdracht van de verzekeraar geeft 71,5% van de Nederlanders aan het mobieltje wel eens te gebruiken tijdens het rijden of fietsen. 5 jaar geleden was dat nog 66%. Van jongeren tussen de 12 en 17 jaar gebruikt 85% de mobiele telefoon in het verkeer. En in februari steeg de boete voor het vasthouden van de telefoon in de auto nog tot €350. Ik had een
kennis die had hem. Ook weer zo'n verhaal natuurlijk van. Want de AirPods deden het even niet of zo. Er was geen verbinding.
Nou ja.
Ja, en dan toch maar even in de hand. En ja hoor. Ja. Het was gezien.
Maar was dat in de auto?
En ze hadden hem niet in. Ik bedoel, niet letterlijk in de hand. Ze hadden hem een soort naast zich neergelegd. Maar. Nou ja. Het is. Ik vind het terecht die boetes hoger worden. Ja. Weet je, zijn we nou echt zo ver heen dat je gewoon niet...
Ja, ik vind het niet zo moeilijk. Ik heb gewoon, ik heb een oude auto gekocht ooit. En daar heb ik gewoon zo'n ding ingebouwd. Zo'n Apple CarPlay. Dit is allemaal niet zo moeilijk. En dan weet je, je hebt ook gewoon een car kit en het werkt ook om prima. Maar als je dit doet, dan werkt alles. Dan plug je je telefoon in en dan kan je aan de slag.
Ja, maar ik denk dat dit al langer speelt. Wat er gebeurt volgens mij is dat alles wat aan appjes en dingetjes binnenkomt is belangrijker dan wat dan ook. Ik weet nog wel van het mobiele tijdperk. Dan ging ik bij de buurman op bezoek, hè, fysiek. En dan ging de telefoon. En dan moest hij die telefoon opnemen en dan ging hij 20 minuten zitten bellen terwijl ik op bezoek was. Ja. En dat effect heb je ook in de auto. Van oh, een appje. Ik moet weten wat er... Het is heel verleidelijk, maar ik ben helemaal voorstander van die boetes. Want ik rijd redelijk wat auto en dan zie ik op de snelweg... dan zie ik een auto voor me die drijft van links naar rechts. Nou, je herkent ze gewoon meteen.
Ja, en het zijn ook moderne auto's waarvan ik weet... er zit een veelvoud van systemen in. Weet je, Bluetooth en CarPlay en Android Auto. Je kan kiezen.
Ik bedoel, Tony, we kennen bepaalde mensen... die dus helaas op deze manier een dodelijk ongeluk hebben veroorzaakt. Dat wil je echt niet meemaken.
Nee.
Ik vind, en nu hebben we het alleen over...
Dat was ik trouwens niet, hè. Als degene zit te luisteren, ik werd genoemd. Maar nee, dat is gewoon iemand die we kennen. Ja.
Ik zag het gisteren ook nog op de fiets. En dat zie je het ook heel erg veel.
Ja.
En dat mag nu ook niet meer. Maar ik zie gewoon een vrouw die zit gewoon 30 seconden lang...
naar beneden ook.
Gewoon naar beneden te kijken, terwijl ze aan het fietsen is. Ze ziet mij helemaal niet.
Ik heb mezelf ooit bedacht van hoe belangrijk ben ik nou helemaal? Nou, niet belangrijk genoeg om 5 minuten niet gebeld te kunnen worden, schij uit.
Nee, maar even los daarvan. Als je fietst, kan je ook gewoon even stoppen.
Ja.
Je kunt je WhatsAppje even lezen.
Ja, op de snelweg kan je niet overal even stoppen. Maar je met de fiets ben, sta je zo op de stoep, ja.
Ja, kijk, voordat we het gevaar lopen dat we hier als een stelletje opa's beginnen te klinken natuurlijk. Maar ja, jongens, het is gewoon echt niet oké.
Nee, doe niet.
Nee, en ik ben ook niet heilig, want ik heb geen CarPlay. Ik doe geen appjes, maar ik doe natuurlijk wel. Ik zit wel naar dat ding te kijken voor de navigatie. Dat mag dan wel. Maar ik probeer te vermijden dat als ik een serieuze...
Zeg jij de automodus aan, bijvoorbeeld?
Ja, dat staat bij mij aan, ja.
Jij, Floris?
Gaat volgens mij automatisch als je CarPlay doet.
Nou, dat is toch die focus.
Ja,
die nieuwe focus mode op de iPhone.
Van heel veel, alles wat in CarPlay niet werkt, komt niet door.
Nee, goed zo.
Ja, en dan weer een nieuwe elektrische auto waar we ons op kunnen verheugen. De Amerikaanse DeLorean, bekend van de DMC-12 van Back to the Future, heeft een nieuwe teaser van zijn volledig elektrische versie getoond. De auto zal op 21 augustus worden onthuld. DeLorean heeft de achterkant van de auto al laten zien en belooft dat de iconische vleugeldeuren terugkeren. Sowieso lijkt de wagen een soort van moderne variant van de klassieker te worden. Het is niet voor het eerst dat er wordt geprobeerd om de DeLorean weer terug te brengen. Maar dit keer lijkt er flink wat kapitaal achter te zitten.
Zullen wel Chinezen zijn, denk ik, Tony?
Nou, ik heb toevallig onlangs contact gehad met Joost de Vries. Dat is een Nederlander, zoals je kan horen aan zijn naam. Die is CEO van DeLorean Motors Reimagined, want zo heet dat bedrijf. Het is opgesplitst in een klassieke tak. Dat zijn de oude, die worden nog steeds allemaal gerepareerd met oude onderdelen. Dat gaat gewoon door. En dan de elektrische tak heet Reimagined. En dat is een Nederlander die al heel lang in Amerika woont, ook bij een automerk Karma heeft gewerkt. En
Fisker Karma.
Ja, die is er hiermee bezig. En ja, het wordt interessant. Er komen meerdere versies ook volgens hem. En daar frons ik ook wel mijn wenkbrauwen van. Een SUV ook, van DeLorean. Ja, gaat ook gebeuren. Dus ook modellen zonder die vleugeldeuren. Weet ik niet hoor, maar nou, kijk.
Tesla Model X heeft ook vleugeldeuren, toch?
Ja. Nee, maar dat ze dus ook gewoon een hele ander soort auto's gaan maken straks. Onder dat merk. Ja, goed, ze gaan nog maanden nemen om het hele verhaal te vertellen, weet je wel. Dus we hebben nu weer een nieuwe teaser gehad. En dan komt er dan op die autobeurs in augustus komt dan het prototype. En dan die andere modellen, weet ik niet eens wanneer die komen.
Ja, ze willen dat mensen alvast voor een paar duizend euro reserveren natuurlijk.
Ja, nou ja, ik werd wel blij van die teaser, eerlijk gezegd. Ja. Die auto heeft een speciaal plekje wel bij mij, in mijn hartje.
Ja.
Nee, maar natuurlijk ook in onze populaire cultuur. Hè, in ons collectief geheugen, inderdaad, die Back to the Future films. We hebben er een keer eentje Bright Day gehad.
Ja.
Zo'n remake.
Heb je de Lego set al besteld?
Nee. Maar ja. Ik zag een paar dingen. Hè. Dus het aluminium.
Ja.
Hè, want dat was natuurlijk een belangrijk kenmerk van die auto. Dat was een all aluminum body, hè? Waar kennen we dat nog meer van?
Volgens mij is die DeLorean niet van aluminium, maar van roestvrij staal gemaakt.
Sorry, mijn fout. Dat bedoel ik natuurlijk. Die vleugeldeuren hebben ze bevestigd. Nou, en dan ziet het er ook wel net even wat anders uit. Dus het is toch ook weer een update. Ik ben nou erg benieuwd hoe dat ontwerp gaat worden. Of ze een waardige opvolger zeg maar hebben kunnen maken van dat iconische ontwerp.
Maar vooral voor jou als Back to the Future fan, denk je dat de flux capacitor erin zit?
Nou ja, die films trouwens, die heb ik destijds al gezien, maar die kijk ik juist niet zo vaak trouwens hoor. Maar nee, ja, ik vond die auto, die sprak zo enorm tot de verbeelding. Ook los nog van die films, hè?
Ja, precies. Er zit namelijk helemaal niks. Ze mogen geen enkel element en verwijzing naar die films maken, want daar hebben ze de rechten dus niet op. Mm. Dat is de grap. Ze kunnen niet even een leuk dingetje ergens zeggen. Deze boek, jammer, hè?
Is dat nog nodig, zou je denken? Iedereen weet het ook wel, hè?
Precies.
Ja, maar dat moet toch ook te regelen zijn, weet je wel? Dat er gewoon even één geintje in zit.
Ja, allemaal belangetjes, hè? Belangetjes. Ja.
De afsluiting hebben we zoals altijd nog wat fijne tips voor je. Alle links staan in de show notes. Die vind je onder meer op bright.nl. Beginnen we met de tip van David.
Ja, dat is helaas alleen voor Mac-gebruikers. Maar ik moet de laatste tijd heel veel rekenen. Met BTW, valuta's en weet ik wat. En ik heb de Solver-app ontdekt. Dat is een soort natuurlijke taal rekenmachine. Nou, en dat ding is echt geweldig als je... de gekste dingen uit wil rekenen. Je kunt dus gewoon in een moderne... of gewoon met je toetsenbord in plaats van een normale calculator... kun je gewoon tikken van 7.345 Japanse yens gedeeld door 400... plus 21% in euro. Wam, antwoord. Of gewoon 364,3 dagen plus 7 weken. Dan krijg je de datum. Nou, noem het allemaal maar op. Je kunt sheets maken. Ik had allemaal verschillende programmaatjes. Bijvoorbeeld voor die om valuta's om te zetten. Dat kan ik nu gewoon even één keer intikken. Van Amerikaanse dollar naar euro. En het staat permanent in zo'n sheet. Nou, geweldig ding. Aanrader.
Mooi, ja. Ik heb hem ook wel
eens gebruikt. Ik doe het altijd in Google trouwens. Maar gewoon Google Search.
Ja, dat kan ook. Maar dit is toch wat meer gebundeld. Je maakt je eigen bladzijde.
Is het alleen de iPhone of over de iPad?
Nee, het is voor de computer, de Mac.
Oh, voor de Mac, oké. Okay. Ja. iPad nog steeds geen calculator.
Nee, mooi hè?
Hè?
Nee, geen officiële.
Heel wat raar.
Volgens mij, ja. Heel gek. Dan Tony, jouw tip.
Ja, ik heb een dienst. Die heeft een nieuwe beta gelanceerd van de Discover-functie. Wat kan je ontdekken? Streamingdiensten. Ja, dat blijft een groot probleem waar we elke keer tegenaan lopen. Al die verschillende apps die je moet gaan openen en dan kijken wat waar te zien is. Nou, Plex, dat kennen sommige mensen misschien nog wel, omdat dat al heel lang software is waarmee je videobestanden, multimedia kan bekijken en ook streamen. Die beloven met die nieuwe Discover-functie 150 streamingdiensten samen te brengen in één systeem.
En dan moet je wel abonnement op hebben dan natuurlijk. Maar dan kan je gewoon zien, dit is daar een
nieuw. Je moet natuurlijk koppelen waar je abonnement op hebt. Niemand heeft die 150, maar ze beloven 150 verschillende diensten. Allemaal in één interface aan te gaan bieden. Dus de belofte is, we maken een eind aan de streaming struggle.
Ja.
Maar het is een struggle, is niet overdreven.
Nee, ja.
En we hebben die belofte vaker gehoord. Ook van Apple en Google. De Apple TV heeft ook meerdere streamingdiensten samengevoegd, waar je dan doorheen kan bladeren, tot je erachter komt van, hey, Netflix zit er niet in.
Ja.
Dan is het ineens een stuk minder handig, hè?
Ja, want dan moet je Apple TV openen en Netflix.
En dan Netflix doen, want die zit bij Apple niet in. En Google heeft ook niet alle diensten in dat Google TV-systeem.
Ja,
het zou wel mooi zijn als één partij het lukt. En dat is dan misschien wel logischer ook, dat het niet één van die grote jongens is die dat wel gaat doen.
Omdat die allemaal belangetjes hebben en ruzie met elkaar. En,
Ja. Nou, ik ga het de komende tijd op testen. Ik ga erop terugkomen.
Is het gratis?
En dat is ook nog. Ja, dat is gratis. Ze hebben ook een gratis streamingdienst ook nog. Hè. Dus volgens mij. Ik zou er ook niet voor. Ik zou er misschien ook niet echt voor gaan betalen.
Hoeveel van die abonnementen heb je dan?
Ik heb er nu 6, geloof ik. Want ik heb Viaplay en HBO Max ook genomen afgelopen maand.
Had je de tijd over of zo?
Nee, maar kijk, er zijn ook dingen, Dave, als The Batman. De film draait in de bioscoop. Nou, je kan wel ongeveer aanvoelen. Die gaat eerdaags dus ergens op het kleine scherm verschijnen. Maar waar dan? Bij welke dienst wordt die dan getoond? Nou, dat soort simpele vragen. Die wil je eigenlijk opgelost zien.
Nee, ja. Ik snap het concept, maar ik was gewoon benieuwd naar hoeveel diensten je dan...
Nee, ik heb minstens 6, misschien wel meer. Als je bijvoorbeeld Ziggo ook nog mee gaat tellen, waar ook nog dingen staan.
Ja.
En sommige dingen exclusief.
Maar je deelt wel eens wat, denk ik, of niet? Of betaal je ze allemaal voor jezelf?
Deel niks.
Nee. Deel niks.
Dat is gek.
Nee. Tony en delen?
Nee, dat is gek. Nee. Nee, ik wil niet dat iemand anders mijn algoritmes gaat verpesten voor de recommendations, joh.
Heb je profielen voor het, hoor?
Ja, ik wil ook helemaal geen profiel. Word ik ook nerveus van als ik iemand anders profiel... Nee, doe ik niet aan.
Ja.
Nee, voor mij is dit ideale dienst. Ben benieuwd of het echt gaat werken. Zelfs YouTube zit geïntegreerd en denk ik van, had dat dan weer niet gedaan? Want dat wordt zo'n rommel volgens mij. Maar als het echt zou werken...
Ik ben wel benieuwd. Weten.
Ik ben benieuwd of mijn tip erin staat, want die is van de NPO. Dat is namelijk de serie Dwars door de Lage Landen van Arnoud Houben. Die kennen we van rond de Noordzee. En met zijn cameraman en geluidsman loopt Arnoud, dat is een Belg. Die loopt van Oostende tot Pieterburen. En dat groepje van 3, want die geluidsman en die cameraman komen ook altijd in beeld. Die praten met iedereen die ze tegenkomen. En het is, ik vind het hele mooie tv. Waardoor je in deze vreemde tijden, weet je wel, er gebeurt van alles. Je hebt misschien krijg je een beetje hekel aan de medemensen, omdat het zo'n lelijke wereld gebeurt. Maar je leert toch wel een beetje van de mensen houden. Want iedereen is lief en iedereen is aardig. En iedereen heeft een heel bijzonder verhaal. Want het ene moment staat de cameraploeg in een weiland met een metaaldetector. En dan weer in een molen. En dan staan ze met een prins in een kasteel. En ze mogen overal naar binnen. En iedereen heeft dus zo'n bijzonder verhaal. Ik vind het wel hele leuke, verfrissende tv.
Oh.
Het is te zien bij de NPO en ook terug te kijken. Erwin, jouw tip.
Ja, ik heb gewoon klassiek popcorn vermaakt. Want aprilmaand, seriemaand is losgebarsten.
Ja.
Ik weet niet, ken je nog? Mei maand, filmmaand. Ja. Dus ik dacht, we maken er gewoon aprilmaand, seriemaand van. Maar goed. Dus bijvoorbeeld Moon Knight van Marvel op Disney+. Ik heb de eerste aflevering gezien. Ik weet het nog niet. Kan leuk worden.
Ja.
Maar, was een...
Ik ben
geïnteresseerd. Promising start, maar ik ben nog niet... eindoordeel is nog niet klaar.
Want het is eigenlijk, zien we niet officieel het hoofdpersoon. Als je de comic ooit gelezen hebt. Op het eind. Je ziet hem helemaal aan het eind. Zie je het echte hoofdpersoon eigenlijk pas.
Oh zo, ja. De met mummielappen omringde. Ja, oké. Erg mooi, Slow Horses op Apple TV+. Ook een nieuwe serie. Met, hoe heet die ook alweer, Floor?
Ja, verdorie.
Hoe heet die nou? Nou, terwijl je het even opzoekt, sorry luisteraar, maar die speelt de hoofdrol. Het gaat over een afdeling van MI5. De kneuze afdeling van MI5.
Ja, en, Gary Oldman.
Juist, dankjewel. Gary Oldman, die is veel te pafferig. Die komt zijn kantoor niet uit. Die zit daar met de hele dag met zonder schoenen aan, met zijn voeten op zijn bureau. Met de gaten in zijn sokken. Hij stinkt waarschijnlijk een uur in de wind. Blaft iedereen en alles af om zich heen. Het is een heel naar clubje eigenlijk. Maar ik ben nu... Er zijn nu 2 afleveringen geweest. En opeens gaan er toch dingen gebeuren waardoor ze... Ja, eigenlijk gewoon echt spionagewerk moeten gaan doen.
Mm.
Ja, ik ben daar best wel enthousiast eerlijk gezegd nog over dan Moon Knight. Voor op Netflix trouwens ook nog even 1 tippie. Seizoen 2 van Top Boy. Even iets heel anders weer. Hè? Meer straatcriminaliteit. Soort de Britse mokra maffia bijna, zeg maar. Mm. Ik ben wel aan het genieten hoor op de BBC. Het slotseizoen van Peaky Blinders. 6e seizoen. Zo, ze gaan nog even all out hoor. Hey. De eerste aflevering, dat leek wel een kunstwerk, joh. Het was bijna geen tekst, alleen maar van die gigantisch prachtige art direction, establishing shots. Het ziet er schitterend uit. En ook wel leuk, en dan weer even terug naar de techwereld. We Crashed op Apple TV+. Over de rise and fall van WeWork. Met Jared Leto, die in de huid van Adam Newman, kun je bijna zeggen spiritueel leider van het bedrijf, is
Ja, want dat waren die soort van werkplekken die overal ter wereld ineens...
Ja, maar hij dacht dat hij Amazon was met de scalability van Amazon. En dat laat hij los. Het bedrijf bestaat nog enigszins op werkplekverhuur. Ja. Maar ja, het zijn allemaal meters. Het kost allemaal een vermogen. Ja.
Maar iedereen, er trapte wel heel veel investeerders in, toch?
Want het uiteindelijk, hoe heet het nou, die een uit Azië. In ieder geval één hele grote club heeft daar toen 4,4 miljard dollar in gepompt.
Ja,
ook echt bedragen, jongen, dat je denkt van wat? Het spoot er ook even hard aan alle kanten uit. Het is een opmerkelijke... Het is een beetje de zelfkant misschien wel van de techwereld, van big tech.
Ja.
Dat is wel grappig. Binnen een paar minuten heb je 4 verschillende aanbieders genoemd. Hè?
Ja.
Disney, Apple, Netflix en BBC. Leuk. Ja. Volgens mij moet je ook even zo'n dienst proberen die het allemaal samenbrengt.
Ik denk het wel.
Oh. Zijn we ook veel gebruikers. Hè? Dat is echt niet normaal.
Ja, dat is heel erg. Maar wij zijn ook de filter voor onze luisteraars dan weer, hopelijk.
Ja, een beetje de voorproevers, toch?
Ja, precies.
Met alles.
En dan hebben we als laatste nog een...
De tip der tips, toch?
Ja. Wij zijn genomineerd in de kwalificatieronde van Televizier... voor beste online videoserie. En wij willen iedereen vragen, stem op ons. Dat zou we hartstikke leuk vinden.
Televisiering wil ook met zijn tijd meegaan.
Precies.
Ik ben benieuwd of het ons gaat lukken om door te dringen tot de finale. Heet het een finale? Ik weet het eigenlijk niet.
Niet de minste concurrentie ook, hoor, trouwens.
En veel ook, hè? Het is een grote kwalificatieronde, is het? Ja.
Nee, we nemen het helaas op tegen enorme populaire vloggers.
Heel veel vloggers, inderdaad. Ja. Want wij zijn sowieso het enige tech-kanaal, voor zover ik heb kunnen zien.
Ja.
Een van de weinige review-kanalen überhaupt ook.
Ja, en ook een van de weinige die gewoon ons soort video's maken. Waar we een beetje geproduceerd. De meeste, het zijn veel inderdaad vloggers of auto-interviewers en zo. Die zitten er ook wel een paar tussen.
Maar de belofte is als we genoeg stemmen hebben dat we doorgaan, toch?
Volgens mij wel.
Dus op die pagina, dat link staat natuurlijk in de show notes. Zullen we hem extra hoog zetten, denk ik.
Televizier.nl.
Ja, het is best wel een lange lijst. Dus je kan het beste gewoon even op Bright zoeken. Ja. Op het zoekveld wat meteen bovenaan staat. Dat scheelt gewoon tijd.
Ik ga nu even stemmen.
Kost maar een paar seconden ook. Hè? Gewoon even klikken, Bright, gestemd. Krijg je een e-mailtje, bevestig en klaar. Dat is echt een minuutje werk en dan help je ons mee. Hè?
Ja, nou graag. De link staat in de show note. Bedankt weer voor het luisteren. Laat gerust iets van je horen. Mail naar podcast@bright.nl. Vinden we leuk. Of zoek ons op YouTube, Facebook, Instagram, Twitter, TikTok en Discord. Tot volgende week.